Goedemorgen. Dat was voor mij ook een verrassing dat ik al naar voren mocht. Ik zat er net in. U bent door en door goed. U bent in en in liefde. Dat is prachtig. Maar kun je dat ook ervaren in de moeilijkheden? Daar wil ik met jullie over nadenken. En voor degenen die hem nog niet hebben, er is een prekenspeurtocht. Dus ik zou zeggen, ook als je niet in de paarse groep zit, kun je hem pakken. Hij ligt hier voorin. En er staan 10 vragen op die je helpen om actief mee te luisteren. Dus als je daar sowieso een beetje moeite mee hebt, kun je hem ook pakken. Wat doe jij als je het moeilijk hebt? Je hebt een preukenspeurtocht gepakt en je zit klaar om het eerste antwoord op te schrijven en je merkt, mijn stift doet het niet. Of, zoals ik afgelopen week, was druk met een bijbeltekst voor de preek van vandaag. En ik kwam 2 delen tegen die niets met elkaar te maken leken te hebben. En toch een eenheid vormden en daar zou ik over moeten preken. Wat doe je als je het moeilijk hebt? Ik denk dat heel veel van ons de neiging hebben om te gaan zeuren, te klagen en te mopperen. Mijn stift doet het niet, het lukt niet met die preek. En iedereen moet het weten. En als je daarin blijft hangen, dan word je er helemaal door zo'n situatie neergedrukt. En dan neem je anderen daar soms in mee, zo'n houding van zeuren. En mopperen en klagen. Nou, dat is niet de beste houding, want uit onderzoek blijkt dat mensen die vaak mopperen en klagen en zeuren, minder vrienden hebben, weinig succesvol zijn en ook nog korter leven. Dat wil je niet. Dus het moet anders. Hè? Als je in de moeilijkheden komt, zou dat niet de houding moeten zijn. Maar wat dan wel? Dat is de vraag. En hoe ga je daar op een goede manier mee om? Ik wil vandaag met jullie stilstaan bij een oud lied, Psalm 95, waarin de route naar rust wordt beschreven. Psalm 95... valt in 2 delen uiteen. Ik dacht eerst, ze hebben niet veel met elkaar te maken, maar na lang zoeken zag ik het. Dat eerste couplet maakt duidelijk dat we in Gods rust komen door te zingen. En het tweede couplet zegt dat als we zeuren, we ons op een doodlopende weg bevinden. Dus het gaat over zeuren of zingen en de route naar rust vanuit Psalm 95. En ik lees met jullie dan die 2 coupletten voordat we het antwoord zoeken op die vraag. Want dat ontdekken we eigenlijk gaandeweg. Dat eerste couplet begint in vers 1 en loopt tot vers 7. En het tweede couplet vind je in vers 8 tot en met het einde van de Psalm 95 vers 11. Het is een feestlied dat pelgrims zongen op weg naar Jeruzalem. En ze namen elkaar mee naar de tempel, het heiligdom van God de Allerhoogste. En dat begint dan in dat eerste couplet majeur. Het is een enthousiasmerende lofzang om met de pelgrims en samen op te trekken naar Jeruzalem. Komt, zegt het eerste vers, laten we jubelen voor de Heer, juichen voor onze rots, onze redding. Laten we hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. De Heer is een machtige God, een machtige koning boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt en ook het droge door zijn handen gevormd. Ga binnen. Laten we buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Ik zei al, dit is een enthousiaste uitnodiging. En je ziet hoe het steeds intensiever wordt. Het begint met, kom, laten we jubelen voor de Heer en juichen voor onze rots, onze redding. En dan gaat het in vers 2 naar, laten we hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang. En in vers 6, ga binnen. Laten we buigen en knielen voor de Allerhoogste. Je ziet, die uitnodiging intensiveert naarmate die vordert. De vraag die daarachter zit is, waarom zou je komen, naderen, binnengaan, buigen en knielen? Nou, dat beantwoordt de schrijver van deze psalm in vers 3. Hij zegt daar, de Heere is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde. Ik weet niet of je die middeleeuwse afbeeldingen van koningen en machthebbers wel eens hebt gezien. Dan hebben ze zo'n wereldbol in hun hand als teken van de macht. Nou, zo zegt deze psalm, zegt David de schrijver, zo houdt God de diepte der aarde, waar het magma en die gloeiend hete massa aanwezig is, dat ligt in de hand van God. En de toppen van de bergen, het majestueuze massief waar je tegenaan kijkt en van onder de indruk raakt, dat is voor de Heer een kiezel in zijn andere hand. En zegt die schrijver, van hem is de zee. Tot op de dag van vandaag wordt een nieuw leven gevonden. Hij heeft het gemaakt. En ook het droge, het land, de diversiteit, de rijkdom, al die culturen, die miljarden mensen. De Heer heeft het gevormd. Dus waarom zouden we komen? Waarom zouden we meegaan met die stoet pelgrims naar het heiligdom van de Heer? Het is hierom. God is geweldig groot. Hij is de Almachtige, de Hoogverhevene, de Koning boven alle goden. Er is niemand zoals Hij, zegt de dichter. Ga daarom met me mee, om de Heer te aanbidden. Maar dat niet alleen. Want ja, God is oppermachtig, maar Hij is ook intens goed. Want als je verder leest, in vers 7, dan wordt het heel persoonlijk en komt het dichtbij. De dichter zegt, ja, Hij is onze God. En wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Die almachtige, grote koning boven alle koningen is mijn herder. Is degene die jou leidt. Is dichtbij. Als je dat realiseert, dan roept dat enorm veel vertrouwen op. En als het tot je doordringt, dan ga je als vanzelf lof zingen. En de Heere danken en prijzen en Hem aanbidden. Kom, ga mee naar het heiligdom van de Heer. Want Hij is geweldig groot. En Hij is grandioos goed. Maar dan, de toon van het lied verandert in het tweede couplet. Het begon majeur, het eindigt mineur. Er komt een hele ernstige waarschuwing in de versen 8 tot en met 11. Wat doe je als het moeilijk wordt? Israël, zegt deze schrijver, begon te zeuren. Kijk maar wat er staat vanaf vers 8. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tartten. Al hadden ze mijn daden gezien. 40 jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede, nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Dat is een heel andere toon in dat tweede couplet. Het begon zo mooi. En hier eindigt het. De dichter van Psalm 95 gaat ver terug in de tijd. En hij zegt, denk eens aan Israël, denk eens aan onze geschiedenis tegen zijn volk. Denk eens aan de tijd dat wij 400 jaar onderdrukt waren in Egypte en de Heer bevrijdde ons op een bijzondere wijze. We gingen vanuit het land van onderdrukking naar een prachtige, beloofde toekomst door de woestijn. En daar in die woestijn, stel je eens voor, gordroog zand, zinderende hitte, kinderen die aan je jas trekken, ik heb dorst, mama, papa. En het volk begint, er staat in een oude vertaling, te murmureren. Zo te mopperen en te klagen en te zeuren dat God zich diep beledigd weet. En hij zegt in deze psalm, ze waren koppig bij Meriba en Massa, waar het volk dorst kreeg in de woestijn. En ze hebben me op de proef gesteld, me getart, al hadden ze mijn daden gezien. Want keer op keer, zegt de Heer, voorzag ik in de behoefte van water en voedsel, van brood en vlees. Maar ik werd niet vertrouwd. Het volk wantrouwt haar herder en verdwaalt in de wildernis. 40 jaar lang is er verharding, zegt Psalm 95. 40 jaar lang vertrouwen ze de Heer niet en de hele generatie sterft in de woestijn. Nooit, zegt de Heer, zullen zij mijn rust binnengaan. Nou, wat is nou het punt van die twee, zo op het eerste gezicht, tegenstrijdige gedeeltes in die ene psalm? Het lijkt zo onsamenhangend te zijn. Dat prachtige eerste couplet en dat ernstige tweede couplet. Maar ik dacht, volgens mij is het dit. Als het moeilijk wordt in jouw leven, zal zeuren je geen rust brengen. Integendeel. Maar als je leert zingen in de nacht, zal het licht van Gods vrede doorbreken, zelfs in de diepste duisternis die jouw leven wellicht kenmerkt. De route naar rust loopt niet via de krochten van de klaagzang, maar gaat over de weg van worship. Dat is in één zin waar deze twee coupletten over gaan. Kijk maar eens naar Paulus. In Handelingen 16 bevindt hij zich in Filippi. En dan is er iemand die voortdurend achter hem aanloopt en schreeuwt aan één stuk door, staat er dan in vers 17. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Een vrouw met een boze geest, een waarzeggende geest, zegt de schrijver Lucas. En dat gaat zo een aantal dagen door, totdat Paulus het zat wordt. En dan draait hij zich om en dan beveelt hij de geest, in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment gaat die geest bij haar weg. Maar degene die geld aan haar waarzeggerij verdienen, worden daar kwaad over tegen Paulus. Hij komt in een moeilijke situatie. En kijk eens hoe dat beschreven wordt in Handelingen 16 vanaf vers 19. Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein. En ze leidden hen voor aan de stadsbestuurders. En ze beschuldigen hen op een hele grove en misleidende manier. En dan verzamelt zich daar een menigte omheen. En de stadsbestuurders die geluisterd hebben naar de leugens, die scheuren hen de kleren van het lijf. Probeer het je een beetje voor te stellen. En ze geven bevel om stokslagen te geven. En niet zomaar een paar, nee. Er staat in vers 23 een groot aantal slagen met de stok. En ze worden opgesloten in de gevangenis en ze krijgen de opdracht om streng bewaakt te worden. En dan worden ze gebracht naar de binnenste kerker en met hun voeten vastgezet in het blok. Nou, als je het nou hebt over een moeilijke situatie, dan is dit er wel één. En wat doe je dan? Beklaag je? Voel je je slachtoffer? Onterecht behandeld? Onjuis bejegend? En we waren nog wel zo goed bezig voor de Heer. Het zal best een plek gehad hebben, denk ik. Paulus en Silas zullen er met elkaar over gesproken hebben. Maar uiteindelijk doen ze iets anders. Je leest het in vers 25. Om middernacht staat er dan. Dus er staat niet direct daarna, op hetzelfde ogenblik. Nee, om middernacht. Ze hebben misschien heel wat tijd nodig gehad om op dit punt te komen. Maar om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. En als je het verhaal kent, dan weet je hoe het verder gaat. Er komt een enorme aardbeving en de gevangenisdeuren slaan open en iedereen kan weg, maar blijft toch. En uiteindelijk vinden Paulus en Silas de vrijheid. En dan zeg je misschien, ja, dat was lang geleden. Maar vandaag de dag kun je hier echo's van horen. Ik kwam het verhaal tegen van Dimitri in het boek Het Dwaze van God, geschreven of uitgegeven door Open Doors. Dimitri was een Russische christen die in de tijd van de Koude Oorlog opgroeide en Jezus leerde kennen. En daar zo enthousiast over was dat hij er met iedereen over begon te spreken. En de autoriteiten vonden dat kwalijk en pakten hem op en zetten hem gevangen. Samen met 1500 andere mannen zat hij vast, 1000 kilometer bij zijn gezin vandaan, niet wetend hoe lang het nog zou duren. Maar elke ochtend dat Dimitri wakker werd, stapte hij uit zijn bed, keerde hij zijn gezicht naar het oosten en zong hij een loflied voor God. En de gevangenen vonden het belachelijk. Zijn medegevangenen gooiden troep naar hem en ze scholden hem uit en zeggen: je zet ons voor schut, wat is dat voor gek gedoe? Maar Dimitri ging ermee door. Elke ochtend, als hij wakker werd, stapte hij uit zijn bed, keerde hij zijn gezicht naar het oosten en zong hij een loflied voor God. En dat niet 1 week, niet 2 jaar, maar 17 jaar achter elkaar. En toen kwamen bewakers naar zijn cel, openden de deur en namen hem mee. En alle gevangenen wisten, als dat gebeurt, je wordt naar de binnenplaats gebracht, dan is dat je einde, word je geëxecuteerd. En terwijl Dimitri door de gangen liep met zijn bewakers, stapte de een na de andere medegevangene van Dimitri uit zijn bed, keerde zijn gezicht naar het oosten en begon de liederen te zingen die ze van hun Dimitri in al die jaren hadden gehoord en geleerd. Eerst 1, toen 2 en uiteindelijk een mannenkoor van 1500 stemmen groot. Het was zo indrukwekkend dat die bewakers niet alleen Dimitri terugbrachten naar zijn cel, maar hem na een aantal dagen vrijlieten. Wat doe jij als het moeilijk wordt? Paulus vond de kracht om lof te zingen. Dimitri hield het 17 jaar lang vol, elke dag. Ik vind dat moeilijk. Als ik in moeilijke situaties kom, is dat niet het eerste waar ik aan denk. Een heleboel van jullie weten dat mijn vrouw Caroline 1,5 jaar geleden te horen kreeg dat ze Nou, ze had last van de linkerbeen. Het begon een beetje te slepen. We zijn naar het ziekenhuis geweest, moesten onder de scan, zagen witte plekken in de hersenen en ruggenmerg. En toen we dat zagen, wisten we het eigenlijk al meteen, want ook haar zus en haar moeder hebben die ziekte MS. En ja, dat is een hele heftige boodschap die je krijgt. Voor mij een ontzettend moeilijk moment, want vaak krijg ik de vraag van hoe gaat het met Carolien? En daar vertel ik dan wat over, maar vaak vergeten mensen dat je als partner daar ook, dat je het daar heel moeilijk mee kunt hebben. En dat realiseerde ik mezelf niet direct, maar na een tijdje voelde ik dat wel. En toen besloot ik, ik moet daar wat mee doen. Dus weet je wat, ik ga de Vierdaagse lopen. De Nijmeegse Vierdaagse, 4 keer 50 kilometer. Dat het zo'n ongelofelijk end was, had ik me toen nog niet kunnen inbeelden. Maar ik moest natuurlijk gaan trainen daarvoor. Nou, dan loop je eerst 15 kilometer, vond ik al heel wat. Maar dat moest ik dan gaan opbouwen. En ja, dan loop je daar en dan heb je heel veel tijd om na te denken. En ik weet niet of jullie veel muziek luisteren. Ik doe dat eigenlijk niet vaak, maar ik had zoveel tijd dat ik ja, ook muziek begon te luisteren. En de Spotify-lijst van Carolien, mijn vrouw, had gedownload op mijn telefoon. En die Spotify-lijst heette MS, wat voor haar een afkorting is van mega sterk. En ja, ik begon zo te luisteren naar die liederen. En ik merkte hoe die liederen mij eigenlijk optilden uit mijn situatie. En ik herinner me nog heel goed dat de Bowery naar boven kwam. En dat er gezongen werd, Someday hurricanes will blow. En er komt een dag dat de stormen zullen razen. It seems the world no longer spins, alsof de wereld stilstaat. But the storms that come will go. De stormen die je leven binnenkomen, die zullen ook weer gaan. Because one day we will dance again. En ik zat in mijn hoofd met, ja, maar die MS, wat kan... Ik begon te zeuren. Ik begon te zeuren, die MS kan dit betekenen. En misschien, ja, misschien kan dat dan straks niet meer. En ik heb het zo moeilijk. En ineens door dat lied voelde ik me zo opgetild uit die situatie. En dacht ik, maar er is hoop. Er is een toekomst. Er is veel meer dan ik hier en nu kan zien. Ik heb God. Hij is geweldig groot. Hij is grandioos goed. Hij is erbij. En doordat ik meeging in die liederen, dat ik de lof aan God begon te zingen, werd ik zelf uitgetild uit de omstandigheden. En het is niet alleen iets wat lang geleden de ervaring was van een Paulus, of wat ver weg bij een Dimitri tot vrijheid leidde. Maar het is ook iets wat vandaag in jouw en mijn leven iets kan zijn wat je verder helpt. En ik besloot, ik wil niet langer zeuren over die situatie, maar ik wil zingen, meezingen met al die mensen die me zijn voorgegaan. De schrijver van de Hebreeënbrief heeft deze psalm 95 letterlijk geciteerd in hoofdstuk 3 en 4 en legt hem helemaal uit. En het grappige is dat hij alleen het tweede couplet uitpakt. Ik ga het niet allemaal lezen, maar wel een paar versen. Hebreeën 4, vers 1 tot 3 en vers 9 tot 11. Hij zegt daarover dat tweede couplet, en daar vat hij eigenlijk mee samen wat die drie voorbeelden van Paulus en Dimitri en mijn eigen ervaring, wat die voorbeelden illustreren. Dat wordt hier samengevat door de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust, hè, daar hebben we het over, de route naar rust. Aangezien die belofte nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Je hoeft niet in de onrust te blijven hangen. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in de tijd aan hen, maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. Omdat wij echter geloven. Als je te midden van de moeilijkheden omhoog ziet naar de Heer en je laat meenemen door die stoet pelgrims naar het heiligdom, word je uitgetild boven je eigen werkelijkheid. En vers 9 zegt, Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust naar zijn werk, zoals God naar het zijn. Je kunt rust vinden te midden van de moeilijkste periodes. Laten we dus, zegt de Hebreeënbrief schrijver, laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid, zoals beschreven in dat tweede couplet van Psalm 95, om te voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Albert Einstein die zei, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Nou, dat is zo. Als je te midden van moeite of gewoon in het leven, wanneer er dingen tegenzitten, gaat zeuren, dan leidt dat nergens toe. Het leidt nergens toe. Alleen maar tot verlies. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Zingen geeft een diepe innerlijke vrede. Dus ik wil je uitnodigen om deze week, te midden van de moeilijkheden die je misschien tegenkomt, de route naar rust te bewandelen. Net als Paulus en Dimitri en David in Psalm 95. En dan nog één laatste ding. We hebben vers 7b nog niet gelezen in Psalm 95, maar eigenlijk is dat de verbindende schakel tussen die twee schijnbaar onsamenhangende coupletten. Daar staat, vers 7b, luister vandaag toch naar zijn stem. Of in een andere vertaling, och of gij heden naar zijn stem hoorde. Dat is de kern van de boodschap. Kom met jubel en gejuich. Nader met loflied en gezang. Ga binnen. Buig en kniel in aanbidding voor de Allerhoogste Heer. Want Hij is geweldig groot en Hij is grandioos goed. Zullen we dat samen doen? Tot U komen, Heer. Te midden van alles wat ons bezighoudt, is de route naar rust. Aan Uw voeten is de hoogste plaats. En we bidden met elkaar dat U ons helpt om niet steeds weer in die slachtofferrol terug te vallen. En te mopperen met het volk Israël in de woestijn. En ze hadden er schijnbaar alle reden toe. Maar U zei, het is een doodlopende weg. Help ons, Heere, om U te aanbidden. Te midden van de moeite, door de duisternis van de nacht omhoog te kijken, waar het licht vandaan komt. U doorbreekt de moeilijkste dingen. Heer, we willen ons door U laten optillen en zeggen, hier zijn we. Om naar U te luisteren, om U te zien, om U te aanbidden en te volgen. Dank U wel, Heer, dat U zo in onze levens komt. Niet alleen als degene die hemel en aarde heeft gemaakt, maar ook als de herder die zijn schapen draagt en kent en leidt en verzorgt. We houden van U, Heer. We aanbidden U. We danken U en we eren U. En we vragen, laat ons leven een loflied zijn op Uw glorie en goedheid. In de naam van Jezus. Amen.